Goedemorgen, luisteraars. We zullen vanmorgen voor u lezen meditatie 51, daar staat boven de rechte vrezen. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Jeremia 17, vers 9 en 10. Korte inhoud. De pelgrims wisselen gedachten uit naar aanleiding van het gesprek met onkunde. Op het gesprek van christen en hopende met onkunde is een vervolg. Daarin spreken christen en hopende niet meer met onkunde, maar over hem, over de geestelijke gesteldheid waarin deze man leefde. Van welke geestelijke gesteldheid de schrijver van dit boek zegt, dat hij die in zijn tijd zeer menigvuldig aantrof. Goed om dat ook eens een keer te lezen. U zult zeggen, waarom? Wel, soms denken we wel eens dat het in de tijd van Bunyan allemaal goud geweest is wat er blonk. Maar dat is het niet geweest, want anders zou hij daar zo niet over geschreven hebben. Hij schrijft dat er in de godsdienst van zijn tijd hele straten waren waarin veel mensen woonden zoals onkunde, zelfs in de familie van de ware pelgrims, zegt hij. Dat is ook een opmerking om eens goed in de gedachte te nemen. Er zijn zelfs familieleden van ware pelgrims die zijn als onkunde, tijdelijk, draaien, draai om, of hoe ze dan ook genoemd worden. En dan gaat hij schrijven wat er eigenlijk met die mensen aan de hand was. Toch ook wel mensen die niet van alle werkzaamheden ontbloot waren, maar mensen die toch gauw uitgered waren. Dat is een zaak waar Bunyan blijkbaar ernstig over bekommerd is geweest. Waarom hij zo indringend dit waarschuwende stuk in zijn boek opnam. Ook mogen we de plaatsen opmerken waarin deze zaak in het boek van Bunyan aan de orde komt. We zijn namelijk bijna aan het einde van het boek, aan het eind van de pelgrimsreis. Dan zien we hoe christen bij de rivier komt en welke strijd er aan het gaan over die rivier, het doorwaden van die rivier, nog verbonden is. Maar ik dacht zo, juist wanneer christen door Bunyan beschreven aan het einde van de reis komt, dat het kan zijn dat de vragen die hij hier in dit gedeelte aan de orde stelt, niet alleen vragen waren die betrekking hadden op anderen, maar ook nog vragen welke betrekking hadden op zijn eigen hart. O Heere, zou het uw werk wel in waarheid zijn? Want daar kunnen sommige van de heiligen soms kort voor hun einde nog bijzonder mee te doen hebben. Ik was 24 jaar toen ik in Zeist predikant werd, zoveel jaren al geleden. Maar ik herinner me uit de eerste tijd van mijn bediening in de gemeente een vrouw. Haar man was een geachte ouderling, een oude man al, die onder allerlei leraars jaren had gediend en een stempel op de gemeente had gezet. Zijn vrouw was een, zoals we dat aanduiden, doorgeleide christin, die wist hoe ze met een drie-enige God verzoend was en hoe ze bewust het eigendom van Christus geworden was. Het was een vrouw met een bijzonder lieve en beminnelijke aard. Maar u begrijpt misschien dat ik, als jong predikant, nauwelijks kon denken dat ik zo'n geoefende christin in mijn prediking ook tot een zegen kon zijn. Maar daar heeft de Heere voor gezorgd. Want dikwijls sprak ze over wat de Heere onder de bediening van het woord deed. Ze was een vrouw die wist wat David bedoelde toen hij zei: maak in uw woord mijn gang en treden vast. En dan mocht ze soms onder de prediking dingen zien en verstaan die de prediker niet aangeduid had, maar waarover zij toch tot lering voor haar eigen hart en tot opbouw van andere christenen sprak. Wel, waarom vermeld ik dit? Hierom, omdat ik nooit iemand een half jaar voor haar sterven in een diepere strijd heb gezien dan die vrouw. De vraag of het wel waar was, we zeiden: kun je dat nu begrijpen van zo een aan wie de Heere zulke grote dingen gedaan heeft? Maar die vrouw is in een strijd geraakt waarin het gedurig was. O Heere, zou het toch wel uw werk geweest zijn? De Heere heeft haar er kostelijk uitgehaald, omdat Hij de God van de trouw is, die aan de rechterhand Gods is, en ook die ook voor zijn volk bidt. Maar ze is door die rivier heen gegaan, zoals Christen in dit hoofdstuk van het boek erdoor gegaan is. Het is zo treffend dat Bunyan hier nog zo uitvoerig gaat schrijven over dat tijdgeloof, het nabijkomende en al zulke zaken, tot waarschuwing ongetwijfeld voor zijn tijd, maar ook tot een andere, nadere aansporing voor zijn eigen hart, om ons samen aan te sporen bij de Heere, om onderzoek en om bevestiging van het werk van zijn handen verlegen te zijn. Dit als een korte inleiding op het stuk. Christen zei van onkunde: ik heb er medelijden mee, met deze arme man, want het zal tenslotte zeker verkeerd met hem aflopen. U proeft daarin de liefde. Christen oordeelt niet uit de hoogte, maar er spreekt bewogenheid uit zijn woorden. Hij heeft hem voor het verderf dat hij op deze wijze tegemoet gaat niet over. Ach, antwoord hopende, er zijn er in onze stad bij menigte die in zo'n toestand verkeren. Dat is dus tekenend ook voor het godsdienstig leven van Bunyan's tijd. Hoe hebben de vaderen gemeend ernstig te moeten waarschuwen tegen tijdgeloof en het nabijkomende werk dat zij rondom opmerkten? Zelfs familieleden van ware pelgrims staat er, dat is wat, allemaal in zulke beschouwingen lichtvaardig er zichzelf van verzekerd houden dat ze op de goede weg zijn, met eigen gerechtigde gedachten bezet en niet willen weten van de noodzakelijkheid om zich ernstig te onderzoeken. Ze hebben het en ze houden het. Er wordt aan hun boompje bijna nooit geschud. U moet maar niet jaloers wezen op zulke mensen die het altijd hebben en het altijd vast kunnen houden. We zeggen niet dat sommigen van Gods volk, in bevestigde staat levende, met klaarheid en zekerheid over hun weg en werk mogen spreken, maar dan liggen er toch gronden waarop hun zekerheid rust. Familieleden, zo zegt hier de schrijver. Want er staat, en dat was zoals ik al schreef, de zin die me trof, zo zelfs familieleden van ware pelgrims. Ja, we hebben er wel ontmoet en als pelgrims gekend. In wie de vreze Gods en het werk des Heeren verheerlijkt was. Maar dan bleek soms dat in hun familie de uiterlijke kennis alleen nog overgebleven was. Maar dat ze van het vorige van de waarachtige Godswerk, dat in die pelgrims verheerlijkt was, vervreemd waren. Ja, staat er, gehele straten. En als er zoveel zijn in onze streken, daar bedoelt hij de gemeente mee, waarin hij leefde en verkeerde, waar deze hopende en christen toch ook bij hoorden, de kerk, hoe zal het dan wel zijn in de geboorteplaatsen van de zulken? Waarlijk, het woord zegt, hij heeft hun ogen verblind, dat ze niet zouden zien. Dat is een oordeel. Als God een mens aan de verblinding overgeeft. Doch, vervolgt christen, nu we weer onder elkaar zijn, wat dunkt u van zulke mensen? Samen krijgen ze daar een gesprek over. Wat denkt u van zulke mensen? Meent u dat ze nu nooit eens overtuigingen van zonde hebben en dus ook geen vrees dat het niet goed met hen staat? Christen vraagt dus aan hopende, zouden zulke mensen als onkunde nu nooit eens overtuigingen hebben en aan die overtuigingen gepaard vrees dat het met hen niet goed is? Waarbij dus de vraag aan de orde komt, wie ben ik en waar reis ik heen? Nu, zegt hopende, beantwoord u die vraag zelf, want u bent de oudste. Alsof hij daarmee zeggen wil, u zult daarin ongetwijfeld het meeste licht hebben verkregen, het zij door kennis, het zij door oefening. Wel, zegt christen, dan beweer ik, zoals ik geloof, dat dit soms wel het geval kan zijn. Doch, daar zij van nature onkundig zijn, begrijpen ze niet dat zulke overtuigingen tot hun welzijn strekken, en daarom doen ze wanhopige pogingen om ze te smoren, en gaan ze eigendunkelijk voort met zichzelf te vleien in de gedachten hunner harten. Christen gelooft toch dat die mensen wel eens overtuigingen hebben, maar, laten we het met onze eigen woorden zeggen, ze zoeken zo gauw mogelijk van die overtuigingen af te komen. Ze doen pogingen om die teniet te doen en ze gaan eigendunkelig voort met zichzelf te vleien. En dan moet u dat met dat getuigenis van onkunde in verband brengen. Hoe hij zichzelf vleide en sprak van Christus, van de genade en van zijn verwachting, maar hij wist niet hoe hij aan hem gekomen was. Toen de vraag hem gesteld werd, hoe is hij in u geopenbaard? Hoe is Christus in uw ziel geopenbaard? Dit is zo'n wezensvraag. Dat is zo'n zaak van het allerhoogste gewis. En ik heb gehoord wat die man erop geantwoord heeft, hoe hij het van zich afgeworpen heeft, en als het ware zei, dat is allemaal mystieke dweperij. We hebben het woord en we weten van Christus en de zaligheid. We komen tot hem. We verlaten ons op hem en we vertroosten ons met hem. Dan gaat hopende verder. Ik geloof ook dat de vrees tot mensen welzijn strekt en hem in beginsel bevestigd om de pelgrimsreis te aanvaarden. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, in beginsel verwekt de Heere vrezen. Denk maar aan het begin van Christens reis, toen hij gehoord had dat de stad waarin hij woonde voor eeuwig onder zou gaan. Toen hij eruit gevlucht is met de woorden, leven, leven, eeuwig leven. Dat is niet altijd slaafse vrezen. Nee, het gaat over de rechte vrezen. Want die vrezen wordt wel onderscheiden. Daarom wordt hier gevraagd, hoe zou u dan die rechte vrezen willen beschrijven? Want het woord zegt, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Wel, zegt Christen, ten eerste aan haar ontstaan, want ze wordt veroorzaakt door zaligmakende overtuigingen van de zonde. Een mens krijgt met de zonde te doen, de zonde tegen God. Daar begint het mee in het leven van de mens. En dan beschrijft Bunyan dat alle werk Gods in zo'n diepste wezen liefde is. De Heere stort liefde uit. De liefde doet de zonde haten en de gerechtigheid beminnen. Dat is er ook aan verbonden. Als het alleen maar vrees is, benauwdheid en angst, dan ontmoeten we er de droefheid niet in. Maar de vrees zal er toch niet in ontbreken. Als we iets van de gerechtigheid, de heiligheid en van het oordeel Gods verstaan. Daarom zegt hij, vrezen wordt veroorzaakt door zaligmakende overtuigingen.
Leg daar nu uw hart eens bij. Is er ooit een tijd in uw leven gekomen dat u besef kreeg van het feit dat u tegen God gezondigd had en ging vrezen voor zijn hemelse majesteit? Dat u ging bedenken wat het wezen zal om zonder de Heere te zijn? En u weet wel hoe het in dit boek op vele en veelsoortige wijzen aan de orde komt. Hij zegt, in de tweede plaats beweegt die vrezen de ziel om Christus tot zaligheid aan te grijpen. Dus alles wat in dit verband gezegd is, het kostelijke stukje waarin Hopende sprak over de wijze waarop Christus in zijn ziel geopenbaard is, hebt u hierbij geen ogenblik te vergeten. Die vrees voor de majesteit en de heiligheid des Heren heeft hem gedurig alle rust doen verliezen in alles waarin hij rust zocht, totdat hij in Christus alleen de zaligheid vond. Want daar zullen we toch nooit, nooit onze aandacht aan mogen onthouden. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Als we hebben te waarschuwen, zoals Bunyan gedaan heeft in voorafgaande stukken, die zo leerzaam zijn, dat we niet op een lichtvaardige wijze ons van onze zaligheid zouden verzekeren, dan betekent dit niet dat we niet in Christus de zaligheid zouden zoeken, want dat is ook een dwaling. Daar hoorde ik kort geleden nog over. Toen sprak iemand met verachting over een prediking waarin altijd maar weer over Jezus tot zaligheid gesproken wordt. Daar had die persoon bezwaar tegen. Tegen een prediking waarin het altijd maar over God en over Jezus gaat. Ik huiver als ik mensen hoor die spreken van Christus en er is nooit plaats in hun hart voor hem gemaakt. Maar ik huiver evenzeer als ik mensen hoor die zich ergeren aan een prediking waarin die ene naam tot zaligheid onder de hemel gegeven geopenbaard wordt. Want als ze dan de zaligheid zoeken en het denken te vinden in hun verslagenheid, in hun benauwdheid, in hun woorden die hen voorgekomen zijn, och, laat die dan dit boek toch eens lezen. Want er is onder de hemel geen andere naam die tot zaligheid gegeven is. En nu zegt hij hier dat het zo nodig en zo nuttig is dat juist de vrees, ontstaan uit die overtuiging der zonde, zodanige kracht in ons leven heeft dat die ons van alles afdrijft. Zoals de prediking van de wet een tuchtmeester in de handen des geestes is om ons naar Christus uit te drijven. Want buiten hem zal van geen zaligheid sprake zijn. Knoop dat ook in uw oor. Laten we voor naar links en naar rechts, als ik het zo eens zeggen mag, bewaard mogen blijven. Maar dat we gaan zouden in het spoor van de waarheid Gods, en dan kan het nooit buiten die naam om, waarin Gods deugden verheerlijkt worden en waarin de zaligheid voor verloren zondaren gepredikt wordt. Maar in de derde plaats, zegt hij, verwekt en onderhoudt die vreze in de ziel een diep ontzag voor God. Dus er staat niet alleen ze verwekt, maar ze onderhoudt ook een diep ontzag voor zijn woord, voor zijn wegen, welke haar teer houdt, bevreesd maakt om van deze, het zij ter rechterzijde, het zij ter linkerzijde, af te wijken tot iets dat God zou onteren. Dat haar vrede zou verbreken, de geest bedroeven of de vijand oorzaak geven tot laster. De vreze des Heren doet voor God, zijn woord, zijn wegen en zijn werken, een heilig ontzag in het binnenste omdragen. Dat is teer. En tegenover dat woord teer moet u denken aan het woord grof. Als we dan in dit verband aan grof denken, dan betekent dat ongeregeld, ruw, onbekommerd, dat een mens soms wel over God en zijn werk spreekt, maar zijn leven een mate van onverschilligheid ten aanzien van de wegen en werken des Heren openbaart. U kent misschien die uitdrukking wel. De vreze houdt het teer. O, dat die vreze toch over ons leven mocht zijn. Dat we zouden vrezen om door toegeven aan de zonde, of niet krachtig tegen dezelfde te strijden, de vrede te verbreken, de geest te bedroeven of de vijand oorzaak te geven tot laster. Dat is goed gezegd, antwoordt Hopende, en ik geloof dat u de waarheid hebt gesproken. Het leven van de christen zou in het teken van deze vreze moeten staan. U weet wel, ze waren op de betoverde grond. Ze leefden dus midden in die wereld, die betoverde grond, waar de vijand zijn triomfen zocht te vieren. Zijn we nu bijna over de betoverde grond? Vraagt Hopende. Waarom? Vraagt Christen. Bent u het gesprek moe? Nee, maar ik wilde slechts weten waar we zijn. Christen antwoordt. We hebben nu niet meer dan 2 mijl te gaan. Dus het was, zoals ik ook in het inleidende woord daar iets van zei, dat hij als het ware het eind van de reis in zicht kreeg. Hij mocht weten dat hij niet zo ver meer van de poort af was. Daarom zegt hij, doch laat ons tot dat onderwerp terugkeren. De onkundigen weten niet dat zulke overtuigingen, die dienen om hem in vrees te brengen, tot hun best strekken, en daarom zoeken zij ze te smoren. Dus, die onkundigen hebben er maar geen erg in dat zulke overtuigingen, zulke onderzoekende vragen in hun leven plaatsvinden, die juist zo nuttig zijn en dienen tot hun heil. Luisteraar, probeer die overtuigingen niet van u af te schudden. Probeer er niet overheen te komen, maar begeer veel eerder dat zulke overtuigingen in u aangewakkerd mogen worden, opdat u mocht gaan zoeken de vaste grond te vinden. Hoe denken ze dan, staat er, dat ze die overtuigingen teniet kunnen doen? Dan geeft Christen 4 antwoorden. Ten eerste, ze menen dat die angsten toch maar door de duivel gewerkt worden, hoewel ze inderdaad door de Here worden gewerkt. En omdat zij zo denken, staan zij ze als iets dat alleen maar dient om ze te verderven. In de tweede plaats menen ze ook dat deze angsten strekken om hun geloof te bederven. En dat ontmoet u nog wel eens. Als u mensen aanspreekt over zaken van deze aard, dan zijn ze haastig gereed om te zeggen, wel, ongeloof. En ongeloof, dat mag niet. Het is de duivel die zulke vragen in u opwekt en opwerpt. En wij weten wel, dat kan ook wel eens. De vorste duisternis kan Gods kerk in die zondige strijd betrekken. We hebben dat in het verleden van Bunyan ook gehoord. Toch zegt hij hier, er zijn van die vragen die de Heere in u opwerpt. Er zijn vrezen die God in uw hart legt en waarmee de Heere een oogmerk heeft. Niet om u te verderven, maar om u des te meer uit te drijven, om de rust alleen te zoeken in de rotssteen, wiens werk volkomen is. Als u zulke overtuigende vragen in uw leven waarneemt, probeer die dan niet van u af te schudden. U erop beroepend dat ze uw geloof bederven, zoals onkunde. Onkunde meende dat toen hem zulke vragen gesteld werden. Nee, zegt Christen, terwijl zij, arme schepselen die zij zijn, ongelukkig voor hen, hoegenaamd geen geloof hebben. Dat is een bijzondere opmerking. Hij zegt, ze menen geloof te hebben en ze denken dat, als zulke vragen op hen afkomen, deze hun geloof bederven, in twijfel doen trekken en aan zullen tasten, en dat ze vaststaande in het geloof zelf zulke dingen niet zouden hebben te overwegen. Maar Christen zegt, terwijl zij arme schepselen zijn, het is ongelukkig om het te zeggen, maar die hoegenaamd, hij wil dus niet alles wegwerpen, geen geloof hebben. Daarom verharden ze hun hart zo. Als ik deze stukjes lees, dan bevestigen die zozeer de leer die we van ouds onder ons gekend en voorgestaan weten, en waarin het de heiligen voortdurend om bevestiging van het werk des Heren in hun hart te doen is. In de derde plaats, staat er, veronderstellen zij dat zij niet behoren te vrezen, en ze worden in weerwil daarvan eigendunkelijk zelfvertrouwend. Dat zijn over het algemeen droeve dingen, als men ze waarneemt. Eigendunkelijk zelfvertrouwend. Ze zien in de vierde plaats dat deze angsten strekken om hun jammerlijke oude zelfheiligheid weg te nemen, en daarom bieden zij met al hun macht daar weerstand aan. Weet u, zegt hopende dan, ik weet daar zelf ook wat van, want voordat ik mezelf kende, ging het met mij ook zo. Hij is dus in zijn vroegere leven ook op deze wijze te werk gegaan. We hebben het ook teruggevonden in hetgeen hij verhaald heeft. Een mens zoekt een grond waar geen grond is. En hij zoekt iets vast te houden wat de Heere hem af wil nemen. Het is soms zo nuttig als u het een en ander afgenomen wordt, met het oogmerk dat u er een ander met een hoofdletter voor in de plaats zult krijgen. Wel, we zullen thans onze buurman onkunde laten varen en tot een ander nuttig onderwerp overgaan. Daarmee wil niet gezegd zijn dat hetgeen waar hij het over gehad heeft geen nuttig onderwerp was. Zelfs het tegendeel. Nuttig voor mij, nuttig voor u. Nuttig in het omgaan met elkaar. Nuttig ook in het onderscheiden in liefde van de geesten. Want het is zo nodig dat het nabijkomende werk van het ware gedurig maar onderscheiden wordt. Zo gij, zo zegt de Heere tot Jeremia, het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. En ik zou zeggen, overdenk u ook dit stuk met ernst en laat het ons samen uit mogen drijven tot de Heere. Nu volgt er een nieuw gedeelte, ongeveer gelijk aan hetgeen we hebben besproken. Toch niet geheel en al, maar wel zeer duidelijk onderscheidende hetgeen de Heeren in de harten van de zijnen werkt van hetgeen dat nabij komt. Laat het ons maar aan de voeten van de Heeren brengen, met de bede, of de Heere zelf ons tot een leidsman wil zijn, en of hij op ons wil neerzien, zoals de dichter van Psalm 25 dat ook begeerde. Dank u voor het luisteren.